Morgen waarin voorgaat dominee Van de Wind. De schriftlezing in deze dienst is uit Filippenzen 2 en 3. En er zijn er nog de volgende afkondigingen. De kerkdiensten aanstaande zondag deel van Lent om 9:30. Proponent J.A. de Kruijf uit Alblas. En om 6:30 dominee A.J. Hagedoorn uit Hello. In de mededeling aan het eind van deze dienst zal dominee Van de Wind worden toegesproken en zullen we de dominee toezingen. Na de dienst is er in ProRegen gelegenheid elkaar te ontmoeten. De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede voor de kerk. En aanstaande zondag is de diaconiecollecte bestemd voor het werk van Dorcas. De voorzang is Psalm 150, vers 3. Looft God naar zijn hoog bevel met het klinkend cymbalspel. De kerkraad wenst iedereen, ook de luisteraars thuis, een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. En gezingen gemeente van Psalm 42, de versen 1 en 3... En er ligt een mooie kaart hier op de preekstoel voor de dominee. Iemand die mij een gelukkig nieuw jaar toewenst. En dat is wederzijds ook voor u allen van harte gezegend een nieuw jaar toegewenst. Dat de Heer u zal zegenen uit Sion. En hartelijk dank voor de kaart. En we hopen elkaar straks in ProRegen ook de hand te schudden. We gaan zingen van Psalm 42, de versen 1 en 3. Het heigend het der jacht ontkomen en o mijn ziel buigt ge u neder. Na de geloofslijn is zingen van Psalm 34, het eerste vers. Ik loof de Heer, mijn God, mijn zang, klim op naar het hemelhof. En wat er verder volgt in Psalm 34, het eerste vers. En we doen deze morgen, aan het begin van een nieuw jaar, belijdenis met de woorden van zondag 1 van de Heidelbergse Catechismus, vraag en antwoord 1. En daarin belijden we het volgende. Wat is uw enige troost, zowel in leven als in sterven? Dat ik met lichaam en ziel, zowel in leven als in sterven, niet mijzelf toebehoor, maar mijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus. Met zijn kostbaar bloed heeft hij voor al mijn zonden volkomen betaald en mij uit alle heerschappij van de duivel verlost. Hij bewaart mij zo dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd kan vallen. Ja, ook dat alle dingen mij tot mijn zaligheid moeten dienen. Daarom verzekert hij mij ook door zijn Heilige Geest van het eeuwige leven en maakt mij van harte gewillig en bereid om voortaan hem toegewijd te leven. Amen. Laten we samen bidden om de verlichting van de Heilige Geest bij het woord van God. Grote en trouwe God, almachtige Vader in de hemel, u willen we deze morgen ook danken en prijzen. U bent die God die blijft, u geeft ons uw woord. En u schenkt ons daarmee het licht van uw genade, het licht van de hoop op de levensweg. En daar danken wij u voor. En we willen deze morgen bidden, wilt u ons ook zelf met uw Heilige Geest daarin nabij zijn? Wilt u zelf ons leiden, dat we naar uw woord luisteren, ons laten regeren? Wilt u met uw woord in ons harten wonen? Opdat we u kennen en groot maken als onze zaligmaker, als de verlosser van onze zonden, als de Heere die over ons leven waakt en daarin ons schenkt wat we nodig hebben. En nu we vanmorgen zijn samengekomen in de kerk of thuis luisteren, willen we bidden dat u ook in deze dienst ons uw zegen schenkt. We aan het begin van een nieuw jaar staan, het jaar 2020. En dat jaar zo voor ons open ligt, maar in veel opzichten ook verborgen is, willen we bidden dat u ook met uw woord zo in ons werkt, dat het oog op u gericht houden. Wanneer we vooruitkijken, wanneer we denken aan dingen die misschien voor ons liggen, die we hopen of die we vrezen. Heere, leer ons het leven te bezien in uw licht. Leer ons daarin ook op u te vertrouwen, u groot te maken. En schenk daarvoor de hulp van uw Heilige Geest. We bidden dat u ook in deze dienst ons genadig bent in de vergeving van de zonden. Heere, want ook voor dit jaar is er toch alleen zegen te verwachten dankzij onze middelaar. Dankzij de Heere Jezus die zijn bloed gaf aan het kruis. En daarom vragen van u, houdt ons dicht bij hem. Ook als samen, als gemeente. Dat we leven bij Christus, die gekruisigd is en opgestaan. Dat we het evangelie van uw genade zullen bewaren. Dat dat onze rijkdom is. Dat we daaruit leren leven. En Heere, dan bidden wij dat u geeft dat er bekering is in de gemeente en daarbuiten. Van de zonde tot u, de levende God. Dat we op u vertrouwen, dat we gesterkt worden in het geloof. En dat we ook daarin zullen volharden. Maak ons trouw in uw dienst. Om samen te komen, om onze gaven te besteden in het midden van de gemeente en voor anderen die we tegenkomen. Heere, dat we zo gelovig en trouw door het leven zullen gaan. Schenk u hulp in luisteren en spreken. Geef dat ook deze dienst zal strekken om u te verheerlijken en onze ogen op te slaan met al onze vragen, waar onze hulp toch vandaan zal komen, met onze onzekerheden, dat we rust vinden bij u. Help ons daarin zo. En dan bidden we in het bijzonder ook van mensen die grote zorg hebben, vanwege hun gezondheid, de gezondheid van hun geliefde, misschien vanwege ontwikkelingen in het gezin of met het werk. Er kan zoveel op ons afkomen vanuit omstandigheden van het leven. Wij bidden u ook voor elkaar, voor diegenen die daarin veel zorg met zich meedragen. Ondersteun hen. Zo bidden we om de hulp van uw Heilige Geest en om uw zegen. En dat in Jezus' naam. Amen. We gaan vanmorgen lezen in de brief aan de Filippenzen. We lezen eerst een stuk uit hoofdstuk 2, vers 24 tot en met 30. En vervolgens in hoofdstuk 3, vers 17 tot en met 4, vers 9. De brief van de apostel Paulus aan de christelijke gemeente in Filippi. En we lezen in Filippenzen 2 en ook in vers 3 en 4, hoofdstuk 3 en 4. Filippenzen 2 vanaf vers 24. Daar schrijft de apostel het volgende. Maar ik vertrouw in de Heere dat ik ook zelf spoedig zal komen. Ik heb het echter nodig geacht Epafroditus naar u toe te sturen. Mijn broeder, medearbeider en medestrijder. En u gezond en dienaar in wat ik nodig had, omdat hij vurig naar u allen verlangde en in grote angst verkeerde, omdat u gehoord had dat hij ziek was. Hij is inderdaad ook ziek geweest, tot dicht bij de dood. Maar God heeft zich over hem ontfermd, en niet alleen over hem, maar ook over mij, opdat ik niet droefheid op droefheid zou hebben. En daarom heb ik hen des te sneller gestuurd, opdat u zich weer kunt verblijden als u hem ziet. En ik minder droevig ben. Ontvang hem dan in de Heere met alle blijdschap en houd zulke mensen in ere. Want om het werk van Christus was hij tot dicht bij de dood gekomen. Doordat hij zijn leven had gewaagd om aan te vullen wat aan uw dienstbetoon jegens mij nog ontbrak. En dan lezen we verder in hoofdstuk 3 vanaf vers 17. Hoofdstuk 3 vanaf vers 17. Wees met elkaar mijn navolgers, broeders, en houd het oog gericht op hen die zo wandelen, zoals u ons tot een voorbeeld hebt. Want velen, ik heb dikwijls met u over hen gesproken, en zeg het nu ook onder tranen, wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Hun einde is het verderf. Hun God is de buik en hun eer is in hun schande. Ze bedenken aardse dingen. Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijk lichaam, overeenkomstig de werking waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. Daarom, mijn geliefde broeders, naar wie ik zeer verlang, mijn blijdschap en kroon, blijf zo staande in de Heere, geliefden. Ik roep Euodia en ik roep Syntyche ertoe op, eensgezind te zijn in de Heere. Ja, ik vraag ook u, mijn oprechte metgezel, help deze vrouwen, die samen met mij gestreden hebben in het evangelie, ook met Clemens en mijn andere medearbeiders, wie de namen in het boek des levens staan. Verblijd u altijd in de Heere. Ik zeg het opnieuw, verblijd u. Uw welwillendheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat. Wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat. En de God van de vrede zal met u zijn. Tot zover de schriftlezing. De kerntekst voor de preek van vanmorgen is Filippenzen 4, het vierde vers. Filippenzen 4, vers 4. Verblijd u altijd in de Heer. Ik zeg het opnieuw. Verblijd u. Een vreugdevol nieuw jaar. We staan stil bij drie gedachten. In de eerste plaats bedreigingen voor de blijdschap. Ten tweede het nut van de blijdschap. En ten derde de bron van de blijdschap. Want als het over blijdschap gaat en het belangrijk is, dan kun je je afvragen, maar waar haal je dat dan vandaan? Dus een vreugdevol nieuw jaar. Bedreigingen voor de blijdschap, het nut van de blijdschap en de bron van de blijdschap. We gaan eerst nog zingen van Psalm 4, de versen 1 en 4. En uw gaven zullen worden ingezameld in de collecten. En dan zingen wij van Psalm 4, de versen 1 en 4. Thank you. Gemeente, Filippenzen 4, vers 4. Verblijd u altijd in de Heere. Ik zeg het u opnieuw, verblijd u. Dat is dus de tekst die u en die jullie als gemeente meekrijgen voor dit nieuwe jaar. Een woord van God voor 2020. Laat dit het jaar van de blijdschap zijn. Natuurlijk van deze blijdschap. De vreugde in de Heer. Dat zou toch als een motto kunnen zijn. Van een heel jaar. Wie kan daar iets op tegen hebben? Volgens de Bijbel is dit iets voor altijd. Dus ook voor het jaar 2020. En we beseffen goed dat sommigen zullen denken, ja, maar voor mij kan het wel eens een heel ander jaar zijn, een moeilijk jaar. Het leven is onzeker. Je loopt met grote zorgen. Of er is ziekte. Daar word je toch helemaal niet vrolijk van. Of het verdriet van eerdere jaren bent u nog lang niet kwijt. Hoe durft iemand te zeggen dat u blij moet zijn? Nou, dat is zeker een punt. En daar zal ik ook nog op terugkomen. Maar de aansporing in onze tekst, die is juist bedoeld voor alle omstandigheden. Niet alleen als je vanzelf al blij bent door fijne ervaring. Maar met nadruk te alle tijden. Altijd. Het wordt wel eens gezegd over de kerk. We missen de blijdschap. Dat geldt ook de gemeente hier. Kerkwijk, Delwijnen, Nederhemert, jongeren en ouderen die dat zo ervaren. Dat ze in de gemeente de vreugde van het geloof missen. Nou, allereerst kan ik daarop zeggen, dat is niet helemaal terecht. Er is ook hier echt wel blijdschap in geloof. Gelovige mensen die met vreugde de Heer Jezus lief hebben. Mensen die zielsblij zijn met het evangelie van zijn genade. Echt. Niet altijd zo direct zichtbaar. Dat klopt. En daar kan ook wel een probleem liggen. Dat we het niet altijd zo duidelijk uiten. Aan de andere kant, de klacht over weinig blijdschap is ook niet helemaal onterecht. Willen we dat dan ook erkennen, gemeente? Daar zou ook iets van schuld kunnen liggen. Het is een opdracht uit Gods woord. Dien de Heere met blijdschap. Het kon wel eens heel hard nodig zijn dat we 2020 maken tot het jaar van de blijdschap. En daarmee preek ik in de eerste plaats ook tegen mezelf. Hoeveel van ons hier in de kerk zullen er zijn die de Heere elke dag met vreugde dienen. Die zich altijd verblijden in God. Mogelijk weet u niet eens wat dat is. Heb je daar helemaal geen ervaring mee? Dat zou toch erg zijn. Anderen zeggen, ja, soms dan heb ik dat wel. Die vreugde in God. Maar ik ben er niet altijd voor in de stemming, hoor. Zo makkelijk is het leven toch ook niet. Ook een christen kent zijn moeite en zijn strijd. Ja, wat u er ook van vindt, wij kunnen de apostel Paulus er niet van verdenken dat hij makkelijk kan praten. We kunnen Paulus er toch niet van verdenken dat hij een oppervlakkige boodschap heeft. Hij weet heel goed wat hij schrijft. En dat maakt zijn oproep ook zo echt, zo doorleefd, zo krachtig. Deze brief schrijft hij vanuit de gevangenis. Ze hebben hem opgesloten. Uit vijandigheid tegen het evangelie. Ja, dat is hem in zijn leven verschillende keren overkomen. En we weten niet precies wanneer hij deze brief schreef. Waarschijnlijk tijdens zijn gevangenschap in Caesarea. Achter slot en grendel. En dan, hij is niet zeker van zijn leven. Mogelijk krijgt hij de doodstraf. En daar is hij zich goed van bewust. Dat blijkt in de brief. Daar houdt hij ook wel wat rekening mee. Moet hij dan zo afscheid gaan nemen van het leven vanuit die gevangenis? En je kunt Paulus geen oppervlakkig mens noemen, ook geen ongevoelig mens. Hij noemt ook zijn tranen. Want er zijn nog zoveel die nog vijanden zijn van het kruis. Zoveel mensen die Jezus verwerpen, die zijn genade afslaan, die daarom hun verderf tegemoet gaan. Als Paulus daarover schrijft, dan moet hij huilen. En er is echt wel ruimte voor allerlei andere emoties. Die hoeven niet te worden weggestopt. Die moeten wij niet ontkennen. Alsof dat voor een christen niet meer zou passen met een beroep op dit schriftwoord. Wees altijd blij. Nee, een christen kan intens lijden onder verdriet. De pijn van een verlies. Rouw. Of de angst voor ziekte en dood. En het hartelijke verdriet omdat je gezondigd hebt tegen God. De grote zorg. Dat mensen zonder heiland leven en sterven. Of je voelt de diepe ernst van het laatste oordeel. Ja, dat heeft een christen toch ook in zijn lijf. In hoofdstuk 2 schrijft de apostel aan die christen in Filippi dat ze aan hun zaligheid moeten werken met vrees en beven. En wij hebben gelezen dat Epafroditus in grote angst verkeerde. En zei Paulus toen, ja, maar dat mag niet, zo angstig zijn. Hij zei niet, maar je moet altijd blij zijn. Hij neemt dat als realiteit. En dat laat ook zien waarom hij aanspoort tot blijdschap. Want er is blijdschap. Blijdschap omdat de zaligmaker is geboren. Blijdschap omdat Christus de schuld heeft verzoend. Omdat hij de dood heeft overwonnen. Dat staat onomstotelijk vast. En die blijdschap die kan altijd blijven. Toch komt dat onder druk te staan. Dat de geestelijke vreugde daarover taant. Dat je het kwijtraakt. Of dat je er in de gemeente minder van merkt. Hoe komt dat? Het is niet zo vreemd als je ziet wat er op ons afkomt. Het komt ook veel op het geloof af. Van beproeving. Aanvechting. Tegenstand. Het leven in dit aardse tranendal bevat veel gebrokenheid en duisternis. En de brief aan de Filippenzen is vooral ter bemoediging. Want die christenen in Filippi die waren heel erg bezorgd. En al hun bezorgdheid pakt samen tot een donkere wolk die steeds verder voor de zon drijft. Zodat je van het zonlicht eigenlijk weinig meer zag in hun leven. Ze maakten in Filippi zich zorgen over Paulus. Over een geliefde apostel door wie zij het evangelie hebben ontvangen en door wie zij Christus hebben leren kennen. Want ze hebben gehoord dat hij gevangen zit en ze maken zich zorgen of hij het er wel levend van afbrengt. En met deze brief stelt Paulus hen gerust. Of het nu door het leven is, schrijft hij, of dat het door de dood is. Christus die zal worden groot gemaakt. Door mijn leven of door mijn sterven. En zelfs als hij moet sterven, dan rekent hij dat als winst. Laat ze zich niet zoveel zorgen maken over hem. Want hij heeft geleerd, schrijft hij, om zijn omstandigheden te aanvaarden. Ik vermag alle dingen, schrijft hij. Alles kan ik aan. Door Christus, die mij kracht geeft. En wat jullie moeten doen, Filippenzen, is je ook verblijden in hem. En dan Epafroditus. Daar maken zij zich ook veel zorgen over. Die hadden ze vanuit Filippi gestuurd naar Paulus toe. Om via Epafroditus hem ondersteuning te bieden. Voedsel te brengen of kleding. Een woord van bemoediging. Alleen toen, tijdens een reis of bij Paulus, toen was Epafroditus erg ziek geworden. Zo ziek dat ze vreesden voor zijn leven. Dat hadden ze in Filippi weer gehoord. Ook dat nog. Moeten ze hun broeder Epafroditus, die deze liefdedienst voor hen uitvoerde, moeten ze die nu ook nog gaan verliezen? Ook dat nog. Begrijpt u dat hun grote bezorgdheid een ernstige bedreiging werd voor de christelijke blijdschap? Het viel toen in die heidense omgeving sowieso al niet mee om met weinigen christen te zijn. En bovendien, die eerste liefde tot de Heere, ja, die kan je heel blij maken, terwijl dat later weer wat wegzakt. En het gewoon wordt. En de wereld weer meer vat op je hart krijgt. En verder was in Filippi ook de eensgezindheid. Een zwak punt. In vers 2 worden twee vrouwen genoemd in de gemeente en die worden tot de orde geroepen. Want er ontstaan zomaar onderlinge wrijvingen. Er ontstaan misverstanden, ergernissen. Dat zijn serieuze bedreigingen voor de blijdschap. Terwijl die blijdschap ontzettend belangrijk is. Gods woord zegt dat keer op keer. Hier zagen we de bedreigingen voor de blijdschap. We letten in de tweede plaats op het nut van de blijdschap. Deze vreugde in de Heer, die is nodig om God te eren. En dat wij God zullen eren, dat is het hoogste doel. Daarvoor zijn we geschapen. Daarvoor worden wij geroepen. Daarvoor worden zondaren in Christus gerechtvaardigd. Daarvoor werkt de Heilige Geest in de gelovigen, opdat zij God zullen verheerlijken. En wat komt daarvan terecht als er geen vreugde is? Ja, maar werpt iemand misschien tegen, als ik hem toch maar gehoorzaam ben? Dat is toch wat belangrijk is? Oh ja, je doet dus je plicht, je bent gehoorzaam, maar hoe dan? Voor de vorm, omdat het moet. Daarmee alleen geven hem niet de hoogste lof. Dien hem met blijdschap. We staan aan het begin van een nieuw jaar. Hoe kijken we tegen dat nieuwe jaar aan? Met welke manieren van vooruitkijken kunnen wij God eren? Door ons heel veel zorgen te maken, of door blijmoedig te vertrouwen op Gods hulp. Met welke manier kunnen wij God eren? Het is niet vreemd, dat hebben we al gezien, het is niet vreemd om zorgen te hebben. En er kunnen veel redenen voor zijn, veel gegronde redenen. Bezorgdheid, dat is eigenlijk ook betrokken zijn. Je voelt je betrokken. Dat is ook liefhebben. Dat je je zorgen maakt over deze of gene. Je verlangt het goede. Niet zo vreemd als je zorgen hebt. Het verschil is, welke kant ga ik daarmee op? Zoek ik mijn rust en mijn hoop bij God? Of doven zulke zorgen mijn blijdschap uit? Welke kant ga je ermee op? Waarin heb je grotere gedachten over de Heer? Is dat als u zich veel zorgen maakt? En dat je hart vervult? Of is dat wanneer u blijmoedig bent over Gods goedheid? Over Gods gaaf? Dankbaar voor de rijke genade van Christus? Verwonderd over zijn grote trouw? Wat zal God nu het liefst bij ons zien? Ja, dat is blijmoedigheid. Maar dat blijmoedige vertrouwen, dat is niet vanzelf. En daarom moedigt de Schrift ons ertoe aan. Het spoort ons aan. Verblijd u in de Heer. Vergeet dat niet. Raak dat niet kwijt. Dat is nodig. Alleen zo kun je hem eren. Want hoe kun je nou werkelijk God lief hebben zonder te zeggen, Heere, ik ben blij met u. Dat is toch eigenlijk ook wel het probleem van die oudste zoon. Jongens en meisjes, je weet het wel. Die gelijkenis van de verloren zoon. Die jongste zoon, ja, die had heel veel geld van zijn vader gevraagd. En toen was hij bij zijn vader weggegaan. Dat was niet mooi. Hij wilde niet meer bij zijn vader blijven. Maar je weet, als je die gelijkenis kent, dat die verloren zoon ook weer is teruggekomen. En wat was zijn vader toen blij? Die vader die organiseerde een feest voor zijn jongste zoon, die was teruggekomen. Maar die ander, die oudste zoon, die is helemaal niet blij. Die zegt, ik heb altijd hard voor u gewerkt en voor mij maakt u geen feest. Mijn beste jongen, hoe heb jij je vader dan gediend? Heb je dat niet met plezier gedaan? Was je niet blij met mij? En ben je nu niet blij omdat je vader blij is? Ja, die oudste zoon, die had blij moeten zijn. Hij is het niet. En daarom blijft hij buiten. En dat is een ernstige realiteit. Heel erg. Van die oudste zoonkinderen. En dat laat iets over God zien. God de Vader is zo goed. Die is zo genadig. Die is zo vol liefde. Daar mogen we toch heel blij mee zijn. Als je hem kent, dan krijgen we blijdschap om God te dienen. En de christenen in Filippi, die wisten dat ook wel. Die waren ongetwijfeld ook heel blij geweest toen ze gingen geloven in de Heere Jezus. Maar als ze niet oppassen, dan gaat dat weer weg. Dan vergeten ze hoe gelukkig de Heere ons wil maken. En daarom schrijft Paulus er ook over in die brief. Gods kinderen, die mogen de moed niet verliezen. Door allerlei problemen en zorgen, tegenslag, vervelende dingen die gebeuren, is er het gevaar dat ze aan het twijfelen raken. En alleen nog maar denken aan het verdriet. Misschien ook boos worden. Verbitterd raken. En dan sluipt de onvrede in het hart. En je raakt eerder geërgerd aan broeders en zusters. En je verliest de Here uit het oog. En je laat hem los. Tegen dat gevaar hebben wij geestelijke blijdschap nodig. Dat de gelovige zich verheugt in de Heer. Dat geeft kracht om standvastig te zijn. Te midden van al die nood en tegenslag. En hoe mooi het begin van het leven met God ook kan zijn. Het komt vervolgens altijd op volharding aan. En vers 1 moedigt daar sterk toe aan. Mijn geliefde broeders, blijf staande in de Heer. Ja, mooi. Mooi. Maar hoe doe je dat? Hoe doe je dat in het nieuwe jaar? Laat dan de Heere uw vreugde zijn. Daarin ligt uw kracht. En dat heeft ook effect op hoe je met anderen omgaat. Want zo is het volgende vers ermee verbonden. Uw welwillendheid zij alle mensen bekend. Zolang wij verheugd zijn in God, maakt dat ons mild. Maakt dat ons welwillend. Tegemoetkomend. Daarin mag iedereen merken dat we hoopvol zijn. Dat je niet korzelig bent, niet ontevreden. Maar dat maakt je genadig en mild. Zonder de vreugde in God is het moeilijk eensgezind te zijn. En in de gemeente van Filippi was dat blijkbaar toch wel een zwak punt. Een kwetsbaar punt. Paulus die noemt twee vrouwen met name, waar hij verder heel positief over is. Ze doen veel goed werk, het zijn zijn medewerkers, schrijft hij. Het zijn echte christenen, maar blijkbaar botsen zij ook wel eens met elkaar. Blijdschap in God, dat maakt een christen mild en verdraagzaam. Dat geeft je kracht om staande te blijven in moeilijkheden. Maar bovenal maken we daar de Here mee groot. Wanneer het onze vreugde is om hem gehoorzaam te zijn, dan is het dus geen verdienst. Dan is het graag gedaan, Here, tot zijn lof. We hebben gelet op de bedreigingen van de blijdschap. Ten tweede het nut van de blijdschap. Ten derde de bron van de blijdschap. Want ja, het kan wel een opdracht zijn. Maar waar haal je dat vandaan? Zeker als je het moeilijk hebt. De inhoud van de vreugde is de Heere zelf. Verblijd u in hem, staat er immers. En het woordje in, dat wijst op een band met de Heer. De geloofsgemeenschap met Christus. Dat is voor het geloof een grote vreugde. Paulus schrijft in deze brief ook heel veel over zijn eigen blijdschap. U zou dat na kunnen lezen, de hele brief door. Wanneer heeft hij het eigenlijk over blijdschap? Hij heeft het ook veel over zijn eigen blijdschap. En daarmee is hij een voorbeeld. Dat werkt aanstekelijk. Zoals in vers 13. Alle dingen kan ik aan door Christus die mij kracht geeft. Christus is het allerhoogste geworden voor hem. Dat is een bekering. De rest was hem niets meer waard in vergelijking met Jezus en de kennis van hem. En waar hij vroeger zo trots op was, hij was een vrome Jood, hij was ijverig in de wet en hij voelde zich daar heel gelukkig bij toen. Maar nu heeft hij een veel grotere schat ontdekt. Dat hij Christus mag kennen en dat hij hem ook steeds beter mag kennen en dieper. Daar heeft hij alles voor over. Dat is zijn grootste vreugde. Ja, bij Christus vinden wij de genade van God. Daar leren we de eeuwige kennen. Christus maakt ons vrij van schuld. Hij geeft ons dat we kind van God mogen zijn. Hij brengt ons tot de opstanding van de doden. Deze vreugde, ja, die kan er alleen maar zijn. Door als een arm zondaar te vluchten naar het kruis. Die is er door als verloren mens de Heer om genade te bidden. Door in het geloof gehoorzaam te worden aan zijn woord. Kent u die vreugde in God nog niet? Van nature is dat iets vreemds. Van nature zijn we verblind. Liggen we gevangen in de duisternis. We hebben de Heilige Geest nodig. Dat hij ons levend maakt. En dat hij ons ogen geeft. Om die heerlijkheid van Jezus te zien. Ja, zonder die geestelijke band met Christus. Is er zelfs geen zaligheid. Zijn we onder de toren van God. En elke vreugde. Die we hier nog hebben. Zal dan verdwijnen. Blijdschap zonder de Heere gaat voorbij. En daarom is dit zo belangrijk. Zo nodig. Verblijd u in de Heer. Altijd. Dus te midden van welke omstandigheden ook. Er is een wereld. Vol ervaringen van verdriet, van rouw. In dit nieuwe jaar zal ze zich vast ook weer aandienen. Dat het op je pad kan komen. Dat het in de gemeente komt. En je hebt zorgen, en je hebt teleurstellingen, je hebt mislukkingen. Paulus die schrijft over Epafroditus die ernstig ziek werd. Er was tegenwerking vanuit de wereld. Hij zit opgesloten in de gevangenis. Paulus heeft veel verdriet van het ongeloof. Van Israël. Allemaal waar. En die gevoelens, die krijgen de ruimte. En toch getuigt hij in deze brief van grote blijdschap. Christen komt ook zichzelf tegen. Je oude mens moet afsterven. Je kunt verdriet hebben van je hoogmoed, van je liefdeloosheid. Je geweten klaagt je aan als we denken hoeveel kwaad we hebben gedaan. Ja, dat besef, dat blijven meedragen. Onze eigen armoede. Onze ellende. En dat er genade is. Voor zo'n zondaar. En dat Christus nu ook naar mij heeft omgezien. Nochtans, dat maakt je ziel toch ongelooflijk verwonderd. Dat maakt je ziel toch blij. Hoe komt dat dan bij u naar binnen? Nou, dat is het woord. Het woord dat klinkt in onze nood, in onze duisternis. Dat is het woord van God. Waarvan je proeft dat het de waarheid is. Wat God zegt, ja, dat is zuiver. Dat is heerlijk. Dat is goed. Het is Gods belofte. Die klinkt. Gods belofte dat hij dorstigen doet drinken van het water des levens. Gods belofte dat hij aan hongerigen zijn Christus schenkt. Hij is de Heere en hij is machtig. Hij is trouw. Hij hoort uw gebed. Hij vergeeft uw zonde. Hij draagt u met zijn belofte. Het is de Heer die bij de Vader altijd voor u bidt. En zo, daarmee. Werkt de Heilige Geest, de blijdschap in ons hart, met dat woord. Het woord over God de Heer, het woord over Christus, zodat u gaat ervaren. Dit is vaste grond, hierop kan ik bouwen, zo weet ik me veilig. Het is alles in zijn goede handen. Paulus schrijft in de brief veel over zijn eigen blijdschap. En dan denkt hij ook aan Gods werk in de gemeente. Dat ze tot geloof zijn gekomen. Dat die gelovigen daarna leven. Dat ze met elkaar nu in liefde zijn verbonden. Hij schrijft zelfs aan de Filippenzen, mijn geliefde broeders, jullie zijn mijn blijdschap. en mijn kroon. Want dat is toch het werk van Gods geest. Daar blijkt zijn prediking vruchten af te werpen. Zo delen ze samen in het ene geloof in Christus. Hij is vooral blij als Christus wordt verheerlijkt. En hij schrijft op wat voor manier hij ook wordt verkondigd. Of dat hij nu zelf voor zal sterven of zal leven. Maar dat zijn verlosser wordt groot gemaakt. Dat weegt voor hem het zwaarst. Dat is een vreugde. Wij worden, gemeend in deze tekst, aangemoedigd om ons daarop te richten, juist als de nood zwaar drukt, om aan de Heere te denken, om zijn woord te bewaren, om het toe te passen, om het te geloven, altijd. Ook als u zorgen hebt, altijd, tijdens onze pelgrimsreis door deze wereld. En de apostel die zegt het opnieuw. Het is echt belangrijk, laat hij merken. Het is nodig. En wij moeten daartoe worden opgewekt. Spreek erover. Zeg het elkaar. Zing ervan wie de Heere is. Hoe hij zijn trouw belooft. Zijn hulp. Dat niets ons zal kunnen scheiden van zijn liefde. Wat bent u rijk gezegend, gemeente, als u in deze zin een vreugdevol jaar mag hebben. Want met deze vreugde zal God worden grootgemaakt. En daar gaat het om. Amen. En gaan zingen van Psalm 105. De versen 1 en 2. Looft, looft, verheugt de Heer der Heren en juicht elk om strijd met blijde galm. Op Psalm 105, vers 1 en 2. Laten we nu samen danken en bidden. Grote God, u komt de lof toe. U bent de God van zaligheid. En in u is zo'n overvloed van rijkdom en genade. Voor mensen die in zichzelf arm en verloren zijn. En u danken en prijzen wij om uw goedheid, om uw woord. Dat u ons daarmee ook wilt geleiden op onze levensweg. In al onze moeite en strijd. Dat u ons aanvuurt. Om op Christus te zien, Jezus Christus. Gisteren en heden dezelfde. En tot in eeuwigheid. En wij bidden van u. Wilt u ons daarmee vervullen. En ons daarin uw hulp en kracht geven. Ga zo met ons in dit nieuwe jaar. En Heere, dan bidden wij van u dat u deze vrucht van uw Heilige Geest zo uitwerkt in heel de gemeente. Dat het ook merkbaar en zichtbaar zal zijn. Dat de vreugde in u zoveel meer waard is dan het plezier van de wereld. Want mensen zoeken vreugde op allerlei manieren. En soms hebben ze het opgegeven. Of drukt er zoveel op hun hart. Dat mensen kunnen denken dat ze nooit meer blij zullen zijn. En daar bidden wij ook voor. Voor diegenen die zoveel hebben te dragen. Die zo verdrietig zijn. Dat het lijkt alsof ze helemaal niet meer blij kunnen zijn. Wilt u hen gedenken met uw troost en nabijheid. Als het door rouw is, door zorg. Of door depressiviteit. Wij bidden u voor hen. Draag hen en help hen. En wij bidden, wilt u geven dat we met al onze nood ook telkens weer onder uw woord komen. En dat we juist onder het evangelie mogen merken. Dat er bij u zoveel is te vinden wat we nodig hebben. We bidden dat u zo ons tot getuigen in deze wereld maakt. Schenk ons ook vrijmoedigheid om van u te spreken. Schenk ons vrijmoedigheid om elkaar te bemoedigen in al die dingen waarin dat zo nodig is. U bidden we dat u zo uw hulp geeft en ieder sterkt, ook in de verschillende taken die we mogen verrichten in de gemeente. Mogen allemaal onze plaats innemen. Maar ook voor de taken die zo betrekking hebben op de eredienst en daarbinnen. U bidden we voor de koster en voor allen die hem bijstaan in het kosterschap. U bidden we voor de organisten. Heere, wilt u hen allen geven dat ze u ook in de eredienst met blijdschap en toewijding mogen dienen. We danken u daar ook voor dat u de mensen geeft die daarvoor een kracht en tijd geven en dat met liefde willen doen. U willen bidden voor mensen die zo bezig zijn in de gemeente, in jeugdwerk, in bezoekwerk. Bidden voor de kerkrentmeesters met hun taken, voor de stoffelijke zaken van de gemeente. Wilt u de kerkraad gedenken, de ambtsbroeders, wijsheid geven. Uw kracht om ook voor de gemeente zorg te dragen, om die te leiden en daarin hun taken te volbrengen. Geef ook hen volharding en vreugde in hun dienst. U bidden we dat u ons als predikanten, dominee Van Zetten en mij, steeds weer de hulp van uw Heilige Geest geeft om de schriften te onderzoeken, om het woord te verkondigen, om in de gemeente zo bezig te zijn en wilt u zo ons als dienaren van het woord ook uw hulp geven. We bidden dat u zo met ons gaat. We danken u voor uw woord. We danken u voor uw gaven, voor het werk in de gemeente. van geestelijk leven, van geloof, van hoop. We danken u voor mensen die mogen getuigen dat u hen helpt in hun moeilijke omstandigheden. Heere, wees hen daarin ook nabij en laat het alles ook strekken tot uw eer. Dat mag blijken dat u groot bent, dat u de getrouwe bent, vol van rechtvaardigheid en barmhartigheid. En dat we zo met u leven. We bidden en we danken. In Jezus' naam. Amen. Ten slotte gaan we zingen van Psalm 56, de versen 4 en 6. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. En vers 6, gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Gij richt mijn voet, dat hij zich niet meer stoot. Psalm 56, vers 4 en 6. Ga in vrede en ontvang de zegen van de Heer. Genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.
Zou u nog heel even willen gaan zitten? Aan het begin van dit nieuw begonnen jaar 2020 wil ik namens de kerkraad, onze predikant en zijn gezin, maar ook de hele gemeente even kort toespreken. Allereerst willen wij u allen hier en de luisteraars thuis de onmisbare zegen van God toewensen voor dit nieuwe jaar. En we denken dan in het bijzonder aan hen die een taak hebben binnen de gemeente, de verschillende colleges, de kosten, de organisten en ook al die zich inzetten als bestuur of als leidinggevende binnen een vereniging. Dat iedereen ook komend jaar de kracht mag ontvangen om alle arbeid met liefde, geduld en trouwheid te doen in afhankelijkheid van de koning van de kerk. En deze koning is niet van ons afhankelijk, maar hij heeft ons beloofd dat hij zijn volk wil verzamelen door het eenvoudige middel, de prediking van het woord. En deze mocht het hele achterliggende jaar hier gehoord worden. 52 zondagen lang zijn de twee wegen ons voorgehouden en is het evangelie in ons verkondigd. En we zijn de Heere dankbaar voor de voorgangers, in het bijzonder voor dominee Van de Wind en Van Zetten, voor deze onverdiende trouw van God aan onze gemeente bewezen. God geeft ons hen om te waken over onze zielen, zoals de Bijbel het zegt in Hebreeën 13, gehoorzaam uw voorgangers en wees hun onderdanig, want zij waken over uw zielen, omdat zij rekenschap moeten afleggen, opdat zij dat mogen doen met vreugde en niet al zuchtend. Laten wij dan in het nieuwe jaar bidden voor onze voorgangers, met verwachting uitzien naar de woorden die God door zijn knechten tot ons zal spreken, zodat de beide voorgangers hun werk met vreugde kunnen doen. En dat brengt ons bij u, dominee, samen met uw gezin. Als predikant heeft u een bijzondere roeping. God heeft u geroepen om deze gemeente te leiden. En tegelijkertijd bent u ook een mens. Een mens welke van tijd tot tijd bemoediging nodig heeft. En daarom is het begin van het jaar een goed moment om u, samen met uw gezin, ook namens de gemeente, Gods onmisbare zegen, nabijheid en bemoediging toe te wensen voor al het werk dat ook u wacht in het nieuwe jaar. Dan is het onze bede dat het ambtelijk werk in het nieuwe jaar gezegend mag worden en dat het door mag gaan. En vanaf de zijlijn beseffen wij vaak niet hoe zwaar het ook kan zijn. Het vraagt natuurlijk geduld, energie, tijd en veel liefde en hartelijkheid. En wij wensen u toe dat u daarin ook een beelddrager mag zijn van uw zender. Dat u zich ook mag verblijden in de Heere, waar u ons ook zojuist toe opgeroepen hebt. En daarom willen we u graag nog toezingen, Psalm 40, vers 5, met de bede dat dit ook uw persoonlijk gebed zal zijn bij al uw werk. Laten we zo mogelijk staande zingen, Psalm 40, vers 5. Uw heileer wordt door mij alom verbreid. Ik bedwing mijn tong en lippen niet. Gij weet het, Heer, die alles ziet. Na het zingen mag u even blijven staan, zullen we de dienst afsluiten.
Hartelijk dank voor de woorden die gesproken zijn namens de kerkraad en de gemeente. En de goede wens daarin is ook mijn gebed dat we zo met zegen en vreugde in het nieuwe jaar mogen werken. Hartelijk dank.